Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over de blokheader.
Ja, we gaan het vandaag weer iets verder in de techniek. Niet heel erg, maar ja, we gaan toch wel een klein beetje iets meer technisch praten. Een klein beetje van, oké, hoe ziet nou zo'n blok, en met name ook de blokheader, hoe ziet dat er nou precies uit?
Maar voordat we gaan beginnen, even de Moscow time. Dat is 13,85. Dat is het aantal satoshi wat je kunt krijgen voor $1. En de blokhoogte is 838.280.
De bloktijd, hè? Niet de blokhoogte, de bloktijd.
Maar dat is het verschil tussen bloktijd en blokhoogte.
Nou ja, het is een time chain calendar. Dus het is een bloktijd.
Maar bij de blok...
Je mag ook de blokhoogte zetten.
Ik zeg wil zeggen, bij de time chain calendar staat block height.
Ja, ja. Maar de Bitcoin blockchain representeert ook tijd.
Oké. De bloktijd, als die nog steeds hetzelfde is 838.280.
En dat betekent dat we nou al heel, heel dicht tegen de halving aan zitten. Hè?
Komt steeds dichterbij.
Yes.
Goed, blokhoogte.
Ja, we gaan het over de blokhoogte hebben inderdaad. Nee, niet de blokhoogte, we gaan het over de blokheader gaan we het hebben.
Oh ja, de blokheader.
Ja, want... Buiten alle transacties die er in een blok zitten, heeft de blok nog wat meer informatie. Nog een aantal bytes tot zijn beschikking om wat andere informatie in op te slaan. En dat wordt opgeslagen in de blok header. Moeten we eventjes terug naar de mensen die nu direct instappen. Het wordt inderdaad wat technischer. We gaan dingen benoemen zoals hashing. We gaan... mining, het proces van het opnieuw verkrijgen van een blok, dus van het minen van een blok, hoe dat precies werkt. En ja, laten we daar eens mee beginnen. Hoe komt nou een blok tot stand? Dat gebeurt via het minen. En miners die doen dat in een mining pool meestal. Dus die maken een groepje van mensen en die zeggen van oké, als wij met z'n allen een blok vinden, dan gaan we ook de opbrengsten gaan we verdelen. En die mining pool die regelt een klein beetje van oké, miner A, jij gaat dit bereikje doorzoeken, kijk of je daar een blok vindt. En miner B, jij gaat daar zoeken. Miner C, jij gaat daar zoeken. Niet dat je, bij wijze van spreken, op 1 vierkante kilometer allemaal op dezelfde vierkante meter aan het zoeken bent. Nee, je wil dan totdat goed verdeeld is, tot mensen... over een goede verdeeldheid aan het zoeken zijn. En niet allemaal op dezelfde plek.
Ja, en dat is misschien nog een beetje verwarrend als je het hebt over vierkante meter of zo. Of zoeken op dezelfde plek. Ze zijn allemaal, proberen ze een raadsel op te lossen.
Ja.
Waarbij ze eigenlijk niet precies weten wat het raadsel is, maar wel wat de uitkomst is.
Ja.
Dus klopt. Een rekensom oplossen waarbij je alleen de uitkomst kent, maar niet de rekensom zelf.
Ja.
En zodat ze dan niet inderdaad met dezelfde input gaan werken, krijgen ze allemaal verschillende inputs en moeten ze op basis van die input gaan proberen een bepaalde uitkomst te krijgen.
Ja, en de uitkomst van het spelletje, van hetgeen wat ze moeten zoeken, is afhankelijk van de difficulty. En het is eigenlijk niks anders dan dat je als je de blok met alle transacties, met de header en alles, door een hashing-algoritme haalt, SHA-256... dan moet er eigenlijk een tekenreeks naar voren komen. Die begint met een x-aantal nullen. En dat x-aantal, dat is in de loop van de afgelopen 15 jaar veel groter geworden. Dat begon met misschien wel 3 of 4 of 5 nullen. Geen idee, ik weet het niet zeker. Maar in de loop van de 15 jaar is er meer rekenkracht in het netwerk gekomen en wordt het aantal voorloopnullen wordt groter.
Ja. En als je nou denkt, waar hebben ze het over? Kijk inderdaad even terug de afleveringen over de blockchain en over het hashing. Het is eigenlijk een soort van trechter waar de input in gaat en daar komt dan een output uit.
Klopt inderdaad. En die output die moet dus aan een bepaalde waarde voldoen. En die waarde is, je moet minimaal, nou op dit moment, ik heb geen idee, 13 verschillende voorloopnullen hebben. 13 voorloopnullen. Want nou ja, er wordt elke keer, als je een blok bouwt, wordt die blok door de trechter gehaald. En elk blok is in principe geldig. Alleen die geldigheid die moet op een bepaald tijdstip ook geldig zijn. En met de huidige met de huidige difficulty moet die geldig zijn. En ja, als je dan een blok vindt met alleen maar 3 voorloopnullen, ja, dan is het nog altijd een geldig blok, maar niet in de huidige difficulty, dus wordt die door het netwerk afgewezen.
Mm-hmm.
En in zo'n blok, wat zit er eigenlijk allemaal in? Dat is de blok header en je hebt de transacties. De transacties is eigenlijk, dat is volgens mij redelijk duidelijk, op het moment dat Alice een transactie wil overmaken naar Bob, dan wordt die het netwerk ingeschoten, komt die in de mempool. En dan kan een miner zeggen van oké, ik wil deze transactie, wil ik meenemen in het volgende blok. Ligt er even aan of Alice op dat moment een genoeg fooi hoog genoeg gezet heeft. Als de fooi, de transactie fee, hoog genoeg is, dan zal de miner deze meenemen in het volgende blok. Maar daarnaast zijn er nog een aantal andere velden, een aantal andere waarden buiten de transacties. En dat wordt de blok header genoemd. Nou gaan we een klein beetje in de techniek. En voor zover we niet al in de techniek zaten. Maar het is wel leuk om te benoemen welke velden er in de blok header zitten.
Ja, dat was dus iets. En daarom kwamen we er ook op om deze aflevering eens op te nemen. Wat ik meteen al het eerste weekend te horen kreeg.
Mm-hmm.
Hoe is een blok opgebouwd?
Ja, precies. Ja. Allereerst staat de versienummer van de blok template, om het zo maar te zeggen, een klein beetje, wordt mee opgenomen. Het is gewoon een versienummertje, 1, 2, 3 of 4.
Maar het is niet het bloknummer?
Nee. Nee, het bloknummer kan niet opgenomen worden.
Want je weet niet of het een geldig blok gaat worden, dus je kan tijdens het bouwen nog niet weten welk nummer die krijgt.
In principe weet je wel, maar de blokhoogte zelf wordt niet mee opgenomen.
Oké.
Okay. Dus die wordt volgens mij, tenminste niet dat ik weet, volgens mij zit die er niet bij. De blokhoogte zelf niet. En dan kan je het wel weer over blokhoogte hebben, bloktijd, blokhoogte, toch een beetje ermee spelen. Nou, volgens mij heet het technisch de blok height inderdaad, maar die wordt niet mee opgenomen.
Maar waar slaat die versienummer dan op? Waar komt dat vandaan?
Dat is een hele goeie. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik weet wel dat er in de afgelopen jaren dat er een extra mogelijkheden gemaakt zijn voor Bitcoin. Extra mogelijkheden, uitbreiding op Bitcoin zelf. Dus je hebt Segwit wat erbij gekomen is. En volgens mij kunnen ze ook een beetje met de versie kunnen ze spelen. Maar volgens mij heeft dat ermee te maken met welke versie van Bitcoin de miner op dat moment aan het werken is. En dan, als ik me niet vergis, komt dat dan uit 1, 2, 3 of 4. En ja, zitten we volgens mij op dit moment op 4, op versie nummer 4.
Maar dat correspondeert er niet met de software die dan ook met de node te maken heeft?
Niet per se.
Omdat daar natuurlijk ook updates in gedraaid worden. Maar dan hebben de miners weer hun eigen soort software-achtig iets.
Ja.
Versienummer.
Ja.
Oké.
Daarnaast, uiteraard wat er mee opgenomen wordt. En misschien dat jij hem in kan schieten.
De nons.
De nons is er
dat eentje. Heb ik onthouden. Hoezo, wat dacht jij dan?
Ik dacht dat jij zo noemen. Wat maakt het dat het een blockchain heet?
Dat is inderdaad het nummer van de schoenendoos daarvoor. Dus als we weer in de schoenendoos-analogie gaan, dan het bloknummer van het blok daarvoor, mm-hmm. waar je hem op opbouwt.
Ja, en dat is half goed. Oh. Want de bloknummer, of de blokhoogte, of de bloktijd van het vorige blok wordt niet meer opgenomen, maar wel de blok hash.
Oh ja, de foto van de vorige schoenendoos.
Exact. Dus de blok hash van het vorige blok wordt meegenomen in de blokheader van het huidige blok.
Nou zit ik even te denken, en ik weet niet of jij het antwoord weet, maar als je inderdaad zegt, ik neem, om hem echt nog eens even terug te trekken naar die schoenendozen-analogie,
mm-hmm.
dus ik vul mijn schoenendoos, ik maak een foto van die schoenendoos, en die foto, die correspondeert dan met de hash, zeg maar, die gaat mee in het volgende blok.
Ja.
Dus dat zeg je nou ook, in de header staat dan de hash van het vorige blok.
Ja, klopt.
Maar je zegt ook, in de header of in het blok zelf staat niet de blokhoogte of de blokhoogte, bloktijd is dan hetzelfde, maar ook geen nummer in die zin.
Nee.
Is dat iets wat dan pas in de mempool wordt toegekend? Dat het een soort van pas als die in het mempool komt, dan worden ze genummerd of zo?
In de mempool wordt niks met bloks in principe gedaan. In de mempool, dan is alleen maar de plaats waar transacties die wachten op bevestigd te worden, om meegenomen te worden in een blok, wachten. En niks anders.
Ik bedoel mempool.space. Mm-hmm. Hoe is het altijd door elkaar. Dus pas op het moment dat je eigenlijk al de chain hebt, dat je dan een soort van buitenaf dan een nummertje toekent of zo.
Nee, maar er wordt van buitenaf nooit een nummertje toegekend. Wat er gebeurd is, er wordt doorgegaan op het vorige blok. En daarom wordt ook de hash van het vorige blok wordt meegenomen in het huidige blok wat gevonden wordt, waarnaar gezocht wordt. En de hash, ik zit er even na te denken hoe ik hem precies kan insteken. Het nummertje, dus de blokhoogte, wordt niet meegenomen. Nee. In het huidige blok.
Maar waar wordt die gedefinieerd dan? Waar komt die daarbij? Ik ben even een beetje
Het is heel makkelijk. Het begon bij een Genesis-blok. Dat is 0. Toen kwam blok nummer 1. Toen kwam blok nummer 2, 3, 4. En op dit moment zitten we op 838.000 nog iets.
Ja, dat snap ik. Maar je vindt het nummer zelf dus nergens terug in de blokken.
Nee. In de blokken zelf vind je het nummer niet terug.
Dus hoe weet je dan, als je alleen nou een los blok ziet, welk nummer het is?
Bij mempool.space kan je wel aangeven, laat mij blok 500.000 zien. Geen probleem.
Ja,
maar,
dat is toch apart.
Maar het is geen informatie die in de blok zelf opgeslagen wordt.
Ik ben even in de war.
Oké. Okay.
Komt. Vertel maar verder. We hadden het over de hash wordt opgenomen in de header.
Ja. En wat er nog opgenomen wordt, is de Merkle root hash. En nou wordt die heel erg technisch. Maar ik ga hem proberen makkelijk te houden. Stel, we hebben een blok, en dat kan voorkomen, waar maar één transactie in zit. En dat is de miner transactie. Er zijn nog steeds, op dit moment worden er nog steeds bloks gevonden met maar één transactie erin. En dat is de Coinbase, zoals ze dat noemen.
Mm-hmm.
De Merkle root is een dubbele hash van de transacties. Dus in principe, als ik de Coinbase transactie, als ik die hash, en ik hash die nog een keer, dan is de waarde daarvan is in de Merkle root veld. Dat wordt dus in de Merkle root gezet. Zijn er meerdere transacties, dan worden eigenlijk alle transacties samengepakt. Die worden gehashed. Dat wordt nog een keertje gehashed. En dat wordt toegevoegd als zijn in de Merkle root. Met andere woorden, je weet zeker dat de Merkle root representeert welke transacties er op dat moment in dat blok zit. In het blok kan je geen transactie plaatsen. Dus je kan het al niet naar het netwerk sturen op het moment dat het een invalide transactie is. Maar de Merkle root representeert dus, is een soort van representatie van welke transacties er allemaal in het blok zit. Duidelijk genoeg uitgelegd?
Dus niet alleen de transacties zelf die ik natuurlijk in het blok heb.
Nee, want, dat zijn, de losse, want dat zijn de losse transacties.
Dus maar, ik kan niet achteraf eentje ruilen, want dan klopt de Merkle root niet meer.
Exact.
Dus het aantal transacties, de waarde, alles zou natuurlijk hetzelfde kunnen blijven. Alleen, ja, als ik er eentje vervang, snap je?
Als je iets maar wijzigt
dan klopt
in
de
Merkle
root niet meer.
Als je iets wijzigt in een van de transacties, dan klopt de Merkle root dan niet meer. En die Merkle root hash, die wordt opgeslagen in de blokheader.
Ja, oké. Okay. Eigenlijk zit ik ook even te denken met de versie. Het is vandaag even een beetje heen en weer. Een soort van, kan ik me voorstellen, ook omdat het header heet, een soort van briefkop. Dus de inhoud, die is verschillend van de brief. Maar de opmaak, dat je, hè, bij een brief heb je zo'n standaard opmaak. Vroeger deden we dat. Bij e-mails is dat tegenwoordig anders. Maar dan weet je het adreskopje van hè, waar het naartoe gaat, moet daar. En dan moet de afzender moet ergens. En dan heb je een betreft en dan...
Een onderwerp, ja. Ja, klopt.
Ja. En de datum moet rechtsboven. En zo, zo'n soort van opmaak van zo'n briefkop.
Ja, zo ziet mijn blok eruit op dit moment.
Ja.
Ja.
En dat is dan ook de versie van hoe zo'n blok eruit ziet. Dus dan heb je het versienummer. Je hebt...
De vorige blokhash.
De vorige blokhash.
Ja.
Zodat je inderdaad... Ja, de foto van de vorige schoenendoos is dat. Zodat je weet waar die op opbouwt, dat het een chain wordt.
Ja.
Je hebt de Merkle...
Root hash.
Root hash. Zodat alle transacties uit het huidige blok nog een keer gehashed worden.
Eigenlijk dubbel gehashed. En dus heel erg technisch worden die dubbel gehashed.
Waarom ga je dubbel hashen? Wat is daar praktisch nut van?
Nou, Satoshi heeft... In een hele hoop dingen in Bitcoin heeft hij een dubbele hash ingebouwd. En de reden daarvan is toch volgens mij ook een gedeelte security. Stel dat er iets gekraakt kan worden in een single hash. Nou, probeer maar eens een dubbele hash, probeer dat maar eens een keer te kraken. Single hash kraken lukt al niet, maar dubbele hash, weet je, dubbel genaaid is houdt zeker, om het zo maar te zeggen.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus dubbel gehashed. Wat was dan ook alweer de nonce? Want dat is mij bijgebleven, dat woord, maar ik weet niet meer wat het is.
De nonce is een afkorting voor number used only once. Dus het is een nummer wat één keer gebruikt wordt. En je moet het je zo voorstellen. Er worden gigantisch veel bloks geproduceerd. Maar zelfs niet eens per... Met over alle miners, maar zelfs één miner... kan miljarden bloks per seconde genereren. En controleren of dat zelf valideren... of dat de difficulty past bij de hash die eruit komt. Moet ik je even zo voorstellen. Er moet een veldje zijn... wat de miner makkelijk kan aanpassen om met dezelfde blok template om toch heel veel aanpassingen te kunnen doen en te kijken van oké, als ik een klein beetje aanpas van dit blok, is hetgeen wat daar dan uitkomt, is dat dan nog wel, dan krijg ik een nieuwe uitkomst, want dat wordt gehashed en is die uitkomst van die hash klopt die en ligt die bij de huidige difficulty of niet?
Om variatie aan te kunnen brengen.
En weet je wat het is? Miners kunnen op eigenlijk heel veel dingen kunnen ze variatie aanbrengen. Hè? Dus wat ze kunnen doen is ze kunnen transacties kunnen ze, ze kunnen andere transacties kunnen ze opbouwen. Hè? Dus kunnen zeggen van oh, ik wil deze transactie wil ik er nu in hebben. En dat genereert een compleet nieuw blok.
Maar dan verandert ook de Merkle root.
Dan verandert ook de Merkle root, klopt inderdaad. En dat zijn dingen die allemaal veranderen, maar waar de miner in principe zeggenschap over heeft van oké, ik wil dat er hier iets aangepast wordt, zodat ik ook een nieuwe hash krijg. En de nonce is dus eentje waar je in principe alles hetzelfde kan laten. Dus je kan de versie hetzelfde laten. Je kan de vorige blok hash moet je hetzelfde laten. Je kan de Merkle root hash kan je hetzelfde laten. Je kan de transacties hetzelfde laten. Maar zo kan je alsnog één nummertje elke keer ophogen en krijg je toch een andere hash eruit.
Ja, misschien we gaan nog eens in de show notes zetten die website. Jij weet welke ik bedoel, waar je zelf kan hashen, waar je dat kan uitproberen.
Ja, dat is een goeie.
Doe maar. Hoe heet die? Weet
ja, ik zoek altijd op Google op SHA-265.
Oké. Okay. We gaan er eentje vinden en in de show notes zetten. Waar ik naartoe wil is dat je kan uitproberen. Gewoon je vult iets in.
Mm-hmm.
En je hoeft maar een spatie of een eentje of een twee of een uitroepteken erachter te zetten. En je ziet dat de hash compleet anders wordt. En mm-hmm. dat is wat jij bedoelt. Dan zou, stel je schrijft hallo, dan zou hallo zou dan het blok kunnen zijn.
Ja.
Met alle gegevens die je hetzelfde laat.
Ja.
En dan zou je inderdaad kunnen beginnen met hallo met niks. En dan hallo 1, 2, 3 enzovoort. Ja. En dat zou dan de nonce zijn. Dus dan verander je alleen het getalletje.
Klopt inderdaad.
En dan krijg je elke keer een ander output, een andere hash eruit.
Mm-hmm.
En als die dan zou voldoen aan de difficulty,
ja.
Dan is het een geldig blok.
Ja, klopt inderdaad. Hebben ze dan allemaal gehad? Nee, we hebben ze nog niet gehad. Er zijn nog twee andere velden die belangrijk zijn in de blokheader. Eentje daarvan is de target difficulty. Want ja, het is belangrijk dat jij in de blokheader ook de target difficulty hebt. Want op het moment dat jij jouw node gaat verbinden met het Bitcoin-netwerk en je hebt hem helemaal gesynchroniseerd en je kijkt naar nou, wat is de laatste target difficulty, dan zou die overeen moeten komen met andere publieke Bitcoin block explorers, bijvoorbeeld mempool.space of blockchain.info of iets dergelijks. Want als die target difficulty van hun niet overeenkomt met jouw target difficulty, weet je dat jij een Bitcoin blockchain gedownload hebt die niet de werkelijkheid representeert. En zeker als jouw target difficulty een stuk lager ligt, dan zou je wel eens een verkeerde blockchain gedownload kunnen hebben.
Omdat dat ook samenhangt met de hash rate en die zeker. Kun je niet faken.
Zeker. Nee, hash rate kan je niet faken. Dus hoeveel hash rate er in het netwerk zit, dat is iets wat niet te faken valt. En daarom moet je voor jezelf weten van oké, heb ik de juiste blockchain gedownload? En dat kan je eigenlijk alleen maar zien aan de target difficulty inderdaad.
Maar de difficulty of de hash rate? Maar de difficulty, die kan ik toch ook gewoon overschrijven als ik een nep blockchain zou hebben?
Nou, je moet ergens in het blok moet je zien hoeveel is de hash rate op dit moment in mijn Bitcoin en in de Bitcoin versie die ik gedownload heb. Dus in de chain die ik gedownload heb, hoe is daar op dit moment de hash rate? En de hash rate en difficulty, die hangen met elkaar samen natuurlijk. Mm-hmm. Dus die zit er ook bij. Dan nog vragen over, want anders gaan we door naar de
volgende.
Tweede. En daar komt een hele interessante. En dat is de huidige tijd. Dus de tijd waarop het blok gevonden wordt. En daarin is wel iets leuks. Laten we het even bij ronde getallen houden. Blok 800.000 kan later gevonden zijn dan blok 800.001. Die hoeven niet per se op elkaar opgebouwd te zijn. Dus het is niet zo dat een blok, een later blok, of een blok met een hogere bloktijd, zo moet ik het zeggen, dat die in de tijd ook daadwerkelijk een latere tijd heeft.
Heeft dat te maken ook met de variatie om een hash te vinden? Dat ze gewoon wat seconden of minuten dat ze daarmee spelen? Dat exact. Ze de tijd aanpassen?
Exact. Als ze door de nonce heen zijn, want dat gaat op zich redelijk snel,
Want wacht, dat hebben we niet besproken bij de nons. Kan die maar een bepaald aantal...
Ja, de nons kan niet eeuwig groot zijn. Dus okay. die kan niet gigantisch... Die kan niet 16 triljard zijn of iets dergelijks. Ik heb geen idee hoeveel het er daadwerkelijk zijn. Maar die kan niet gigantisch groot zijn. In bitcoin-termen gigantisch groot, om het zo maar te zeggen. Het is een groot getal, maar die kan niet mega, mega, mega groot zijn. Dus dan moeten miners op een gegeven moment moeten ze iets anders aanpassen. En dan kunnen ze ook bijvoorbeeld de seconde kunnen ze veranderen. En zeggen van oké, ik laat de transacties hetzelfde. De blokhash laat ik hetzelfde. Van de vorige blok die moet ik hetzelfde laten. De Merkle root is hetzelfde. En ik doe een seconde bij de tijd, doe ik erbij. En dan ga ik nog eens een keer alle nonces proberen. En dat resulteert in compleet andere hashes.
Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk geen echte tijdstamp of zo? Omdat je dus inderdaad met die tijd kan gaan spelen?
Nee, het klopt inderdaad. Het hoeft niet dat op het moment dat er exact om 8:00 ochtends een blok gevonden wordt, dat die blok daadwerkelijk ook in de tijdstempel 8:00. Maar dat kan ook zijn dat die bijvoorbeeld 7:55 in de als tijdstempel heeft. Of 8:05. Dat kan.
Dus vertrouw de tijd in de blok niet.
Het grappige is dat je dat op zich wel kan doen. Maar het kan dus, even voor de duidelijkheid zijn, het kan dus zijn dat een blok met een later tijdstempel, dat die dus eerder gevonden wordt dan een opvolgend blok.
Ja, maar daarom zeg ik vertrouw het niet. Eigenlijk zegt de tijd dan niks. Want het is niet daadwerkelijk de tijd.
Op die manier klopt het. En het grappige daarbij is dat de blok tijd, of dat de tijd een externe informatie is. En dat je dus in principe nooit in een blockchain externe informatie kan opslaan. Nu is het zo, je kan ook niet elk bereik pakken. Dus je kan niet zeggen van, oh, ik pak eens even een datum uit 1970 of uit 2002 of zo, wat ik in die tijdsstempel neerzet van de blokheader. Nee, het grappige daarin is als ik me niet vergis, en dan hoop ik dat de technische mensen me op mijn nummer zetten op het moment dat ik het niet helemaal goed heb, maar van de afgelopen 11 bloks mag de tijd niet meer dan 2:00 afwijken. En daarbij moet de media, de tijd, moet altijd oplopen. Dus in principe loopt de tijd wel altijd op in de blockchain. En wordt het ook altijd een later tijdstip wat opgenomen wordt in de blok. Maar er zit dus een speling in van ongeveer 2:00.
Oké. Okay. Apart.
En op die manier, door dus te spelen met de volgorde van de transacties, door te spelen met de nonce, door te spelen met het aanpassen van de bloktijd. Waar kan je nog meer mee spelen? Dat waren ze een klein beetje. Dat zijn eigenlijk de waarden waarmee miners kunnen spelen om een nieuwe hash te genereren. En het aanpassen en het genereren van zo'n hash, ja, dat gebeurt dus triljoenen keer per seconde. Afhankelijk van de difficulty natuurlijk.
Nou ja, en dan zijn we bij waar we begonnen zijn. Wat misschien niet helemaal helder was in het begin van, hè, zoek jij daar. Dat niet iedereen hetzelfde zoekt. Dus dan zou zo'n mining pool kunnen zeggen, nou, jij gaat spelen met de tijdstamp, jij gaat spelen met de...
Met een ons. Of met verschillende transacties, andere transacties.
Ja. Ja, precies. Jij met de nons en jij met verschillende transacties of zo. Zodat iedereen iets anders doet en ze niet allemaal dezelfde hashes genereren.
Exact.
Ja.
Want het is natuurlijk heel erg inefficiënt op het moment dat je tegen iedereen zegt van oké, nu beginnen en iedereen volgt exact dezelfde regels, dat ze exact dezelfde bloks gaan hashen.
Ja, dat is totaal inefficiënt natuurlijk.
Ja, dat wil zo'n mining pool natuurlijk niet.
Om dan met z'n allen erachter te komen dat dat geen geldig blok is.
Nee, precies.
Ja. Dus, er was misschien even ook voor ons zoeken. Vooral omdat we nou met de video wat lastiger kunnen knippen. Dus even kijken dat we hem toch nog even mooi samenvatten. Dus blockchain zijn op elkaar opbouwende blokken.
Ja.
Hoe ziet zo'n blok eruit? Nou, die heeft dus een bepaalde soort opmaak.
Mm-hmm.
Waarbij die dus een header heeft en een, ik noem het maar even body. Ik weet niet of dat echt zo heet. Maar daar zitten de transacties in. En je hebt dus een header waar zeg maar de formele, officiële gegevens in staan van dat blok.
Mm-hmm.
En dat is op een bepaalde manier opgebouwd. Dat is dan het versienummer.
Ja.
En dan moet je me even nog eens helpen met de samenvatting. Je hebt de tijd die dus ongeveer 2 uur kan variëren.
Ja.
Waar je dus een beetje mee kan spelen.
De, de vorige blokhash.
Vorige blokhash, die is heel belangrijk. Daar kun je dus ook niet mee spelen.
Daardoor wordt het inderdaad de blockchain.
Ja.
Je hebt de Merkle root hash. En dat is dus inderdaad, dat hebben we net besproken, dat is dus een gehashte versie van alle transacties die in dit blok zit. En ja, wijzigt er iets in deze transacties, dan is de Merkle root hash niet meer valide. Dus daarmee weet je ook van oké, de transacties die erin zitten, daar is niet mee gestoeid. Dat kan niet.
Een soort van inhoudsopgave.
Ja.
Dus je kan de inhoud niet wijzigen, want dan wijzigt de inhoudsopgave ook, zeg maar. Of dus niet. Dus dan valt het op als, als er geknoeid is met transacties.
Ja, dus we hebben de tijd die dan opgenomen wordt, maar we hebben ook de difficulty, de target difficulty hebben we erin zitten. En de nonce. Dat zijn de dingen die in de blokheader zitten.
Nou, mooi. Was weer een wat technischere aflevering.
Heb je er wat van geleerd?
Ik heb er zeker weer wat van geleerd, ja. Ik weet wel wat een nonce is.
Oké, helemaal goed. En dan hoop ik dat andere mensen er ook wat van geleerd hebben. En heb je er nog wat van geleerd, dan weet je, vinden wij het altijd leuk op het moment dat je de video of de podcast een like geeft, een volg geeft, 5 sterren geeft of iets dergelijks, wat je dan ook maar kan geven. Ja, en heb je er wat waarde uitgehaald, dan kijk eens op patchaf.com/bitcoinschool.
En dan graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei.
Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.